Goeiedag, het is vandaag zondag 27 april 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 461ste aflevering van deze podcast. Op 31 oktober organiseerde SCEP in samenwerking met Wetenschapscafé Kempen een panelgesprek in Tableau Dessel met vier auteurs van de boekenreeks De Sceptische Kijk. Tijdens dat event hebben vijf boeken de revue gepasseerd en ik heb dat opgenomen. Ik heb het volledige gesprek opgesplitst in vijf delen van ongeveer 20 minuten. Vandaag horen jullie het vierde deel, waar Philippe van Beurden geïnterviewd wordt over 200 jaar homeopathie. De sceptische kijk, 200 jaar homeopathie.
Wij zijn klaar voor het tweede deel van de avond. En dat beginnen we met Philippe van Beurden, de man die het boekje schreef 200 jaar homeopathie. Een persoonlijke vriend van Samuel Hahnemann, heb ik begrepen.
Inderdaad. Begraven op Père Lachaise, Trevor.
Philippe, jij bent ingenieur. Hoe kom je erbij om een boek te schrijven over homeopathie?
Wel, inderdaad, ik heb geen echte medische achtergrond, wel een wetenschappelijke achtergrond. En we zullen zo dadelijk zien dat het eigenlijk voornamelijk de wetenschap is die mij ertoe gedreven heeft. En wel heel specifiek is dat gekomen door een bepaalde instelling in niet zo ver van hier, namelijk de levensschool. En wil toch niet lukken dat ik door juist al met een paar mensen daarover gesproken heb. En jullie hebben ook allemaal een enquête gekregen. Nu, ik ga direct verder uw vraag beantwoorden, Dirk, maar de twee dames die daar straks heel graag het debat hadden, hè, zou ik jullie mogen vragen, wat hebben jullie geantwoord op de enquête?
Nummer 3.
Ja. En de andere mevrouw?
Ook.
Wat zegt u?
Ook.
Oké, prima. Goed, proficiat. Nee, dat wil ik gewoon even weten. Dat is, we zullen het zo dadelijk even kijken wat nu exact het juiste antwoord is. Maar ik zei het al, levensschool, hoe komt dat? Ik denk 12, 13 jaar geleden ongeveer had ik een aantal gesprekken met mensen die inderdaad in de levensschool zaten. En die waren, niet alleen mensen uit de levensschool, andere mensen waren daar ook bij, maar die waren vol van homeopathie. Helemaal into. Ik moet zeggen, ik was nog een vrij grote leek. Ik wist dat de wetenschap dat met argusogen bekeek. En ik heb aan die mensen gewoon gevraagd van, ja, leg mij eens uit, wat is homeopathie? Oh, ja, dat is een vorm van alternatieve geneeskunde. Alternatieve geneeskunde. Wat is dat? Ja, wel, dat is geneeskunde die eigenlijk nog niet door de reguliere geneeskunde aanvaard wordt. Dus eigenlijk is dat dat is iets wat die mensen zelf verzonnen hebben. Ja, alternatieve biologie, dat bestaat ook niet. Ja, of het moest creationisme zijn, of alternatieve wiskunde, of alternatieve geschiedenis. Ja, of het moest het negationisme zijn. Ja, in principe bestaat dat niet. Ofwel is het geneeskunde. Ja, dan zeg je een alternatieve geneeskunde of een beetje sympathieker klinkende complementaire geneeskunde. Maar als iets bewezen is en het werkt en het doorstaat de filter van de wetenschap, evidence-based, ja, dan behoort het gewoon tot de geneeskunde, punt. Dus ik was niet echt tevreden met dat antwoord, dus ik heb wat doorgevraagd aan hen. Wat wil dat dan zeggen? Ja, dat is zo wat. Dat is natuurgeneeskunde en zo. Dat is niet Big Pharma. En daar hield het dan eigenlijk zo wat bij op. Ja, en dan ben ik getriggerd. En ben ik als een soort onderzoeksjournalist alles beginnen uitspitten. Ik heb met dokters gesproken, met patiënten gesproken, met apothekers gesproken. Ik ben naar congressen geweest, cursussen gevolgd. Ik ben naar de levensschool geweest. Maar trouwens, niet Fons van den Berg waar je over sprak, maar was het nog Johan Denis mij over de draad ging gooien. Gewoon omdat ik een vraag stelde. En zo ben ik daarin gerold. En het was een heel leuke en heel leerrijke tijd. En daar is uiteindelijk dat boekje uit voortgevloeid.
En kan je eens uitleggen wat homeopathie nu precies is? Want ik begrijp dan dat je daar de studie over gedaan hebt. Ik heb het boek gelezen, het staat er duidelijk in. Ja. Maar kan je dat in een paar zinnen uitleggen voor
ja,
de zaal?
Ja, heel moeilijk. Dus daarom dat het mij zo verwondert, na al dat tijd dat ik er heb ingestoken, dat die mensen dat mij niet in enkele woorden konden zeggen, want ik ga dat nu wel doen. U hebt er trouwens ook de enquête gekregen. Die enquête heb ik gedaan bij het schrijven van dat boek over 412 mensen. Ik moet zeggen, ik heb ook de uitslag hier gekregen van hoe het vandaag is. Daar zijn jullie wel aan geïnteresseerd waarschijnlijk. En ik moet zeggen, ik heb toch wel een publiek dat niet representatief is voor de doorsnee Vlaming. Want de enquête die ik gedaan heb, en dan spreek ik over 2015, 16 tot 17, 18 heb ik dat gedaan, dacht 38% van de mensen dat het nummertje 1 was, zijnde uitsluitend producten voorkomend in de natuur. 37% van de mensen dachten dat het te maken had met geneeskrachtige kruiden. En uiteindelijk waren er, nummertje 3, waren er 17% die het hadden over de verdunningen en zelfs zodanig dat er soms niets meer in zit.
Maar dit publiek is slimmer.
Ja, want ik moet zeggen, degenen die 3 hadden geantwoord, die behoren bij het selecte groepje die in mijn enquête bij die 17% hoorden. Vanavond zal ik u zeggen wat de stemming hier was. U bent zeer benieuwd waarschijnlijk. Er was slechts 5,5% die dacht dat het te maken had met producten uit de natuur. Terwijl de doorsnee Vlaming blijkbaar 38% was. Sorry dat denkt. 16,5% dacht dat het met geneeskrachtige kruiden te maken had. En vanavond hier, en proficiat aan u allen, 66,5% die dacht dat het te maken heeft met verdunningen, et cetera.
Dus je hebt hier een slim publiek.
Voilà.
Dus eigenlijk... Maar leg nu eens uit wat homeopathie
voilà.
Is, Philip.
Dus, voilà, ik kom daartoe. Wat doet een homeopaat? Je gaat daar naartoe en gaat u eerst vragen stellen. Dan, fase 1 slagen we even over. Hij gaat uw constitutie bepalen op basis van de symptomen die hij kan afleiden uit wat hij allemaal vraagt. Dan gaat hij op basis, en dat is een heel belangrijke, op basis van de symptomen die hij heeft bij u kunnen constateren, een middel zoeken om u te genezen. En daar krijgen we de eerste botsing met de wetenschap, want hij doet dat volgens het zogenoemde similia-principe. Wat dus wil zeggen dat hij een product gaat zoeken dat de symptomen opwekt die u vertoont bij uw ziekte. Een simpel voorbeeld, stel u lijdt aan slapeloosheid, insomnia. U kunt niet goed slapen. Wel, dan zal men in de homeopathie bijvoorbeeld koffie voorschrijven. Omdat dat die symptomen ook opwekt. Dus ze zoeken iets dat de symptomen opwekt van die ziekte. Dat is het similia-principe. Tegenovergestelde in de conventionele geneeskunde, waar men gaat voor het principe waar men tegengestelde met tegengestelde gaat behandelen. Oké, goed, we hebben de cafeïne. Dan denkt u natuurlijk, ja, als ik 's avonds nog een kop koffie drink, ga ik daarvan slapen? Nee. Dus men gaat het dan verdunnen. Men gaat het verdunnen, stap voor stap. En dat is eigenlijk waar het similia-principe zouden we nog kunnen zeggen, er is nog ruimte voor discussie. Maar met de verdunningen, dat is dus de derde stap, daar komt echt de botsing met de wetenschap. Want wat men daar gaat doen, en ik heb het hier heel visueel voor u voorgesteld, dus men begint eigenlijk gewoon met een product, bijvoorbeeld de koffie, en men gaat die koffie verdunnen in water of alcohol. Origineel deed men dat in alcohol, momenteel meer water. Je verdunt dat en je krijgt dus water verdund met koffie. Bijvoorbeeld 1 druppel koffie met 99 druppels water. Men noemt het dan 1C. C van centesimaal, dus 1 op 100. Dan gaat men dat daar uitnemen, 1 druppel hiervan, men doet dat in het volgende. En dan krijgen we 1 druppel die al 100 keer verdund is, wordt hierin gestoken. 1 op 100, dan is dit 1 op 10.000. En we gaan nog verder, hier 1 druppel op, doen we hier 1 op 1 miljoen. 1 op 100 miljoen, en zo verder. En men gaat blijven verdunnen, 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 verdunnen. En u begrijpt dat dan alle schadelijke effecten van dat product, dus die koffie waar u niet van kan slapen, gaat verdwijnen. We kunnen wetenschappelijk, chemisch, perfect aantonen dat na 12 stappen van 1 op 100 verdunnen, dit gaat nu maar tot 10, maar op 12 al zal het product weg zijn. Dat is onomstotelijk. Na 12 stappen van 100 is dat zuiver water. Er is nog nooit iemand die dat heeft kunnen aantonen.
Ja, maar zuiver water is het niet, want er is wel van alles gebeurd, niet alleen verdund, maar er is ook mee geschud, er voilà. Is mee...
Inderdaad, Dirk, daar hebt u gelijk. Dat is, en dat is wat de homeopaten ook zeggen, dat is het grote verschil met gewoon verdunnen. Men gaat dus tussen de stappen, zijnde van het stap 1 naar stap 2, gaat men daarmee schudden. Je kunt nu afvragen, schudden, wel, ontdekker of de uitvinder van de homeopathie had dat systeem uitgevonden. En wat had die man gedaan? Die verdunde die producten en hij gaf die aan zijn patiënten. Maar hij was ook een ambulant arts die ook patiënten ter plaatse ging bezoeken, op huisbezoek. En hij had geconstateerd dat die patiënten die hij thuis verzorgde, sneller en beter opknapten dan de patiënten die in zijn kabinet kwamen. Nochtans was het identiek hetzelfde product en Hahnemann kon er niet van slapen. Hij heeft daarvan wakker gelegen en op een bepaald moment heeft hij het licht gezien. Hij zegt, wat is er gebeurd tussen mijn kabinet en dat ik bij mijn patiënt ben? Ik ben met mijn paard gereden. En dan is dat product geschud geweest. Dus het product wordt sterker door te schudden. En zo heeft men uiteindelijk dan de opeengevolgde sequentie van verdunnen en schudden ontwikkeld. En dat is in de notendop homeopathie. Eerst similia-principe, verdunnen en schudden. Maar dat konden die mensen mij niet uitleggen.
Schudden is toch wat oneerbiedwaardig gezegd. Het is dynamiseren.
Voilà. Huh? Dus vandaar dat men het altijd, om het een wetenschap...
En, ja, je moet het ook nog op de organon toch...
Nee, op de Bijbel.
Of op de Bijbel.
Hij deed dat origineel, Hahnemann dat op de Bijbel. Met een beetje spirituele achtergrond misschien, maar waarschijnlijk omdat het de lederen kaft was en dat goed.
Maar als je met homeopaten spreekt, dan zeggen ze, maar dat water heeft een geheugen en dat weet nog welke originele moleculen erin zaten, waardoor dat het effectief blijft werken.
Dus inderdaad, dat is hetgene wat... Want ja, zij zitten op een bepaald moment ook wetenschappelijk met de handen in het haar, want die weten ook wel, als ik dat ga verdunnen, is het weg. Hoe houden wij onze theorie overeind? Wel, dan is er de theorie gekomen in de jaren 80 dat water een geheugen heeft. Dat wil zeggen, als je iets oplost in water en je gaat het verdunnen, blijft dat water onthouden met wat het in contact is geweest. Het enige probleem dat we dan hebben is heeft dat water ook onthouden wat dat Napoleon in de pot heeft gedaan 200 jaar geleden. Plus dan moet elke watermolecule gaan nadenken van ik ga dit onthouden en dat. En plus, het probleem waar men ook mee komt, heel veel van die producten gaat men verdunnen met vloeistoffen en gaat men nadien op suikerbolletjes doen. Het bekendste homeopathische middel ter wereld is natuurlijk dit. Dat zijn suikerbolletjes. Dan vraag ik mij af, dat water is verdampt. Is die informatie dan ook niet verdampt? En ik heb zo eens een keertje in de levensschool gevraagd. Ik wil geloven dat dit werkt. Echt waar. Het enige waar ik een probleem mee heb, dit zijn zuivere suikerpootjes. Lactose, saccharose. En ik heb hier een productielijn en daar maakt men oscillococcinum op voor griep. En hier maakt men een ander product tegen buikpijn. En er is een maandagochtend arbeider geweest en heeft per ongeluk die etiketten verwisseld. En die band blijft doorlopen. En ik heb gewoon gevraagd, hoe doet u productcontrole als u suikerbolletje A hebt en je hebt suikerbolletje B? Ja, en toen ging men mij over de draad gooien.
Nu, hoe dat je draait of keert, of klopt of schudt, het werkt, hè. Er zijn mensen die er beter van worden.
Inderdaad, dat klopt. De vraag is het daardoor? En ik heb het zo onlangs, heb ik nog een debat gehad samen met een heel bekende homeopaat van België, want wij maken geen ruzie, hè.
Ze vechten alleen.
En ik heb hem dat ook voorgelegd. Hij zei, ja, hoe werkt dat? Ze worden beter, ja. Ik weet het ook niet, zegt hij. Ze worden beter. Ik zeg tegen hem, kijk, ik ga de naam nu noemen, X. Heb je nu alles? Zeg dat gewoon niet tegen je patiënt. Kijk, ik heb hier een geschud middel gedaan. En geef dat gewoon niet en geef iets anders. Probeer dat eens een paar weken. Ja, maar dan ben ik mijn patiënten aan het bedodden. Zeg maar, probeer het eens. En misschien komen die binnen het paar. Nu voel ik mij toch goed. De vraag is, ligt het aan dat suikerbootje?
Ik heb zelfs patiënten, Filip, die beweren dat ze homeopathie krijgen met verdund maanlicht.
Klopt.
Hoe zit dat ineen?
Ja, dat is ook een van de dingen waar veel mensen denken, het zijn kruiden, zelfs als het verdund, het zijn toch kruiden, nee, mineralen. Maar het gebeurt zelfs dat men dus dingen neemt meest gekke dingen kun je niet voorstellen. Maanlicht, Lux Lunae heet dat. Meer nog, Dirk, ze hebben zelfs licht van Venus, Stella Erans. En men gaat dat dan met een lens maanlicht opvangen en beschijnen. En ze beschijnen dan dat water. En dan zit het maanlicht daarin. En dan gaat men dat verdunnen, dat maanlicht. En men heeft daar, zoals alles bij de homeopathie, heeft het altijd een klinkende wetenschappelijke naam. Bijvoorbeeld zout heet daar natrium muriaticum. Die groep van producten die men gebruikt, zoals maanlicht, die men niet kan wegen, noemt men imponderabilia. Dat klinkt natuurlijk. Hè.
Daarvan alleen zou ik al genezen.
Voilà, het placebo-effect ten top.
En nochtans zijn er nu onderzoeken bezig in België waar men probeert om eigenlijk aan te tonen dat water kan onderscheiden worden van gewoon water.
Ja, dus dat is iets dat al heel lang meegaat. De vorster der vorsters daarvan was Jacques Benveniste in de jaren 80, die op een bepaald moment, zonder dat hij het zelf wist, een van zijn medewerkers had een... Want hij was een specialist op het gebied van allergieën. En hij was een bepaald product, histamine, aan het uittesten. En een van zijn medewerkers, Elisabeth Devenas, had het verdund zo sterk dat het niet meer kon werken, per ongeluk. En het werkte nog. En iedereen was stom verbaasd, ook Benveniste. Hij zegt, ik heb hier iets ontdekt, dat is onwaarschijnlijk. Hij zegt, ik moet dit kunnen publiceren in een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. Nature, The Lancet. Want hij zei het nog, ja, dat is zoals zingen onder je douche, terwijl je eigenlijk op de opera van die Milaan moet staan. En hij heeft zijn studie opgestuurd naar Nature en het is gepubliceerd. Het is gepubliceerd. En de hoofdredacteur van Nature, John Maddox, was dit kan gewoon niet. Zuiver water, dat kan niet. En hij heeft dat gepubliceerd onder voorbehoud dat hij het samen met een team mocht komen controleren. En ze hebben dat gedaan. Op 4 juli 1988 zijn ze dat gaan komen controleren. En het rare was, zo zie je maar hoe dat wetenschappers soms ook om de tuin te leiden zijn, er was James Randi bij, een goochelaar, en die lette op dingen waar andere mensen niet op letten. En hij heeft gezien dat daar met die proeven geknoeid was. En hij heeft op een bepaald moment die proefbuis laten blinderen en plots werkt het allemaal niet meer. En dat artikel, en Marleen, ik denk dat ik jou moet tegenspreken. Want jij hebt daar straks gezegd, het meest gelezen detracted artikel ter wereldwijd van Andrew Wakefield. Wel, het artikel van Benveniste is ook detracted. Mm-hmm. En dat is naar het schijnt het meest gelezen. Ja? Dus ik weet niet welk van de twee het is.
We gaan wedden.
Maar het is wel goed. Maar dus inderdaad, Dirk, dat is blijven sudderen, wachtende op wetenschappelijke grond. Af en toe schiet er weer eens een wetenschapper uit de grond, maar dat strandt meestal op niks. En inderdaad, ik heb met die grote homeopaat van België recent gesproken en ze zijn een programma gestart. Het DINHOM-programma met een laboratorium in Wallonië. Ik heb die mensen gevraagd of het mag komen. Ik ben nog altijd niet mogen gaan. Ze hebben mij een paar filmpjes toegestuurd met wat grafiekjes, met eronder, al zo sprak Zarathustra eronder. En zij beweren dat ze kunnen water nemen, ze doen daar een bepaald product in, ze verdunnen het boven C12, zoals we het noemen, zodat het zuiver water is. En zij zouden kunnen zeggen wat er heeft ingezeten. En ik heb gevraagd, oké, prima. Maar het probleem is, hebben ze mij gezegd, elk test die zij moeten doen kost, ik weet niet hoeveel duizenden euro's. En ik heb hun de oplossing geboden. Ik zeg, kijk, we hebben als CAP 25.000 euro op een geblokkeerde rekening staan om uw paranormale eigenschap of zoiets te bewijzen. Ik zeg, kijk, en al onze collega's, sceptische organisaties wereldwijd, hebben dat ook. Ik weet niet hoeveel dat was, maar het gaat over miljoenen. Ik zeg, ik kom, we doen de test, we controleren het geld vloeit binnen, opgelost. U hebt wereldfaam. Ik ga het voorleggen aan voorzitter Van Wassenhoven. We zijn nu een half jaar verder en ik heb niets meer gehoord.
Je hoort soms wel eens de kritiek dat eigenlijk die arme homeopathie moet opboksen tegen de Big Pharma en dat het de Big Pharma is die het hen niet gunt, dat zij ook een plaats hebben in de... farmacotherapie, Philip.
Ja, het Calimero-effect natuurlijk. Hè. Claire heeft er straks gesproken over de miljardenindustrie van de edelstenen en de alternatieve geneeskunde. Je hebt evengoed Big Homeo als Big Pharma, die quasi even groot is. En waar ik dan een probleem mee heb, als ik terugkijk, men heeft geprobeerd om in België de homeopathie te regulariseren met de wet Colas in 1999. Colas heeft dat doorgeprobeerd te drukken. Die wet is gestemd. En nadat de wet gestemd is, moest er een structuur uitgewerkt worden om dat uit te rollen in België. Dat is helemaal gestrand, omdat men geraakt er niet uit. De homeopaten zeggen dit, de wetenschap zeggen dat. Het is gewoon, het blokkeert gewoon. Maar het probleem is, ondertussen ligt dit nog wel bij de apotheker. Dus dat moet ook door het vak. We hebben er straks over gesproken. Wel, er is ook een Europese regelgeving rond homeopathische geneesmiddelen. En het rare daarvan, ik heb die helemaal nagelezen, ook de Belgische wetgeving is daarop gestoeld. En bijvoorbeeld staat er letterlijk in dat vanaf een verdunning van 1 op 10.000, dat wil zeggen vanaf hier, staat er in de Belgische wetgeving letterlijk in dat dit product een vereenvoudigde procedure mag doorlopen. Met andere woorden, het moet niet heel die procedure doorlopen dat een ander geneesmiddel moet doen, maar het mag eigenlijk de binnenweg nemen.
Maar het moet dan niet aantonen dat het gevaarlijk of giftig is, veronderstel ik?
Nee, omdat...
Maar het moet dan ook niet aantonen dat het werkt?
Nee. Dus men zegt 1 op 10.000, want men heeft mij gezegd, van op 1 op 10.000 zijn de schadelijke effecten weg. Doe maar. Dan is de vraag, moeten ze het aantonen? Wel, ik kunt niet weten hoe het mij geamuseerd heeft met mijn boek te schrijven. Ik ben undercover gegaan bij apothekers, artsen. Ik heb heel lang gemaild met het vak, met de vraag, kun je mij de wetenschappelijke studies bezorgen die aantonen dat oscillococcinum een werkzaam product is? En ik heb de mail, letterlijk, van hen gekregen. Men heeft dat niet moeten aantonen of ondersteunen met wetenschappelijke studies, maar literatuur was voldoende. Dus dit is aangetoond door literatuur en traditioneel gebruik.
Ik denk dat de zaal heel wat vragen heeft voor u, Filip.
Ik weet niet. Misschien.
Wie heeft een vraag over homeopathie?
Ik veronderstel dat er hier heel wat artsen aanwezig zijn. Zijn de artsen die homeopathie hebben voorgeschreven, kunnen die een hand opsteken? Er zijn precies niet zoveel. Maar homeopathie als vervangmiddel van een hoop medicamenten die we al zo lang gebruiken. Ik heb het met mijn collega van Krungelsven ook even gediscuteerd daarover. Is toch geen misdaad. Want we kunnen dat gebruiken op bepaalde momenten dat een patiënt absoluut een medicatie wil. Dan is dat het minste schadelijk. Ja. Alleen, ja, daardoor ondersteunen we natuurlijk de idee van homeopathie. En dat is het gevaar wel.
Ik denk dat u als arts die verantwoordelijkheid, denk ik, dat is mijn persoonlijke mening, in eer en geweten moet nemen als u denkt, ik heb hier een patiënt voor mij, misschien aan het smeken is voor een of ander medicijn waar u van denkt, ja, beter niet. En hij zal er ook, wat u denkt, met arts veronderstel ik, weet ook dat, 80% van de ziektes waar wij voor naar de huisarts lopen, verdwijnen sowieso vanzelf.
Ja, dat is juist.
Dus als u als arts juist, zegt, ja. Ja, in plaats van hier die man Sinutap voor te schrijven, professor Betts, hij is ondertussen overleden, uw voorganger heeft mij dat ooit gezegd, de vroegere decaan van de huisartsengeneeskunde van de VUB, heeft ook zelf homeopathie gestudeerd ooit. Hij zegt, als ik dat zeg bij een patiënt, dan schreef hij een cachet suikerbollen en een goed cachet. En dan knapte die ook op. En hij is er trouwens op uitgekomen dat homeopathie niet werkte, omdat hij echt ook homeopathie had gestudeerd. En hij schreef dingen voor aan zijn patiënten. En die mensen kikkerden onwaarschijnlijk op. En hij was er zelf van aangedaan. Want hij heeft mij trouwens begeleid in dit boek. Hè. En hij ging als jonge arts de week nadien terug bij zijn confraters, homeopaten. En zei, nu heb ik iets meegemaakt. Die patiënt had dat, ik heb daarvoor geschreven. En die anderen zeggen, maar Wim, dat was totaal fout. Maar hij was even goed. En dat is, heeft bij Wim de
patiënt
de klik
was
doen.
Toch genezen.
Hij was toch genezen.
Dat was de verkeerde
suikerbal. Ja. Maar ik denk dat je een verschil moet maken tussen een huisarts die af en toe eens een homeopathisch middel voorschrijft als placebo en een echte homeopaat die dan heel het systeem eigenlijk gaat onderzoeken van de patiënt, de symptomen gaat bekijken. Patrick...
Ja, ik heb inderdaad een discussie gehad. Nu, het grote gevaar is wel de echte homeopaten die echt geloven dat het werkt, ook voor gevaarlijkere aandoeningen, dat die mensen gaan behandelen die in de reguliere geneeskunde echt kunnen geholpen worden. Bijvoorbeeld kankerpatiënten. Sommige homeopaten zeggen dan, dat gaan we niet doen, maar er zijn echt wel homeopaten die het wel doen. En dan ga je vaak gedurende maanden een zinloze behandeling hebben en waardoor je de klassieke geneeskunde, een genezende behandeling misloopt en die mensen sterven dan. Dus dan wordt het wel echt gevaarlijk. Nu, ja, de discussie die jij aanbrengt is van, oké, wetenschappelijk gezien werkt het niet, het is een placebo, dus de mensen kennen het wel, dus een product waar eigenlijk niks in zit en dat bij de mensen het idee geeft van het werkt. Ik heb ook ene patiënt, ik heb het in mijn leven niet zoveel gedaan, maar ene wat rare patiënt. En ik heb dan geconjulurkes voorschrijven met iets geel, hè, geel of roze. En ik heb met hem zo wat geëxperimenteerd. En de roze placebo, die werkte fantastisch. En nu na 10 jaar, nog altijd, hè, komt dikwijls zijn vrouw bij mij, ja, die roze capsuletjes moeten schrijven, want die werken goed. Dus placebo werkt. Ik herinner me ook professor De Grote, die zei vroeger in de les al, ja, we hebben nood aan dikke, vuile, bruin pillen, waar eigenlijk niks in zit, maar die moeilijk door te slikken zijn, maar die zijn goed om als placebo te gebruiken.
En die ook nog duur zijn, want hoe duurder, ja, hoe beter
een placebo. En die dan ook nog duur zijn, en dat is zo. Maar dan zitten we helemaal in de discussie van placebo natuurlijk. En moeten we dat in de geneeskunde misschien meer gebruiken? En dat is eigenlijk het punt van uw tussenkomst. Wij gebruiken in onze klassieke geneeskunde vaak veel te veel medicijnen en soms ook voor aandoeningen waar ze niet echt nodig zijn, soms psychofarmaca, met heel veel nevenwerkingen, waardoor mensen soms ook zieker worden. En dat is een belangrijke vraag. Dat gaan we natuurlijk niet oplossen met homeopathie. Dat moeten we, denk ik, in de geneeskunde zelf proberen op te lossen.
Ja, mag ik wil nog iets aan toevoegen. We hebben nog een debat gehad, ook met Filip en... in Hasselt recent, en dat was ook een iemand, en heeft dan ook zo'n een proef gedaan. Was iemand die zich redelijk lastig maakte. En die ook achteraf ons kwam zien, is ook gebleven voor het debat. En ze zei, maar ik geloof absoluut dat homeopathie werkt en ik blijf het gebruiken. Ik zeg, ja, maar als je nu ernstig ziek bent, oh nee, zegt ze, dan ga ik dat niet doen. En dat is natuurlijk het belangrijke onderscheid. En dan is het moeilijk van... Hoe gaan we daar nu mee om? Ik vind dat dus niet zo evident. En er worden inderdaad, zoals Patrick zegt, te veel geneesmiddelen voorgeschreven. Maar we hebben jaarlijks toch weet van een aantal kankerpatiënten die alleen met homeopathie behandeld worden, waar de homeopaat afraadt om chemotherapie te nemen. Ik heb er nu, Wim Distelmans heeft mij nog gebeld. Hij heeft er zo twee die borstkanker hebben, geen chemo, en nu uitzaaiingen hebben. Hij zegt dat ze kunnen redden, maar ze zijn overtuigd door... Ja, door een homeopaat om iets anders te doen. En dan ben je natuurlijk wel... Hoe gaan we daar... Daar moeten we toch heel hard voor waarschuwen als je iets serieus hebt. Dan moet je daar... Ja, dan is homeopathie zeker geen oplossing. Hè.
U is wel zo, zoals Patrick als Marleen, wat jullie zeggen, en je had het ook aan, Patrick, van ja, te veel medicijn, veel dit. Het is zo, als ik naar mijn dokter ga ook, ja, jullie zitten onder stress als dokters. Wat jullie moeten afwerken aan hoeveelheid patiënten. Ja. Terwijl in mijn onderzoek... Als ik bij homeopaten kwam of met mensen sprak, die uren... Het eerste, dat heeft een anamnese, het eerste, dat duurt 2 uur. Dat die man daarmee spreekt, dat alleen al is een placebo-effect. Maar dat is ook een van de redenen, want dat, ik heb mijn boek geschreven, maar het is op zijn retour. De Sensiana doet om de 4 jaar gezondheidsenquête. In de jaren 90 zaten we nog aan 5,6% van mensen die dat gebruiken. We zitten ondertussen al onder de 1% van mensen die dat gebruiken. Maar daarboven, dat weet ik dus van die grote homeopaat, de Unie Homeopathica België, de vereniging van de homeopaten van België, hadden ten tijde dat ik het boek schreef, 2018, nog meer dan 450 leden. Op dit moment zitten ze nog maar aan 144. En ik vroeg hem, ik zeg, we babbelen goed met elkaar. Ik zeg, maar hoe komt dat toch? Ja, zegt hem, de jonge dokters hebben geen tijd meer om dat allemaal te doen. Plus, zegt hij, die jonge dokters die willen liever toch als het kan, een beetje 9-to-5. Dus die kunnen dat er allemaal niet bij nemen. Dus ze hebben daar geen tijd meer voor. Plus, heb ik hem gezegd, als ze dan vandaag toch moeten kiezen, is gesofisticeerd onzin genoeg om mee te bezig te zijn vandaag. Dus dan gaan ze niet naar iets teruggrijpen van 200 jaar geleden.
Ik keer terug naar de zaal.
Ja.
Zijn er nog mensen die een vraag hebben?
Ja.
Vooraan hier.
Wacht. In discussies wist ik één groot punt.
Wacht, we gaan op de microfoon even wachten voor de mensen die achteraan zitten.
Ja, maar ze is daar. Ze is daar. Ja.
De sterkte van de menselijke geest, endorfines en cefalines, die zo sterk zijn als de sterkste pijnstillers. Maar met al die dingen voor te schrijven, gaat je dat allemaal dempen. Hè? Dus reguliere geneeskunde zelfs. Ja. Dat is toch niks nieuws, die endorfines en encefalines die de mens vrijmaakt om pijn te bestrijden. Hè? En het effect van placebo, dat zit allemaal daarin. Dat ze denken, dat werkt. Ja.
Maar dat is ook wat meneer daar juist daarboven zei.
Dus een blauw pilletje voorschrijven tegen een wit, dat is in klinieken wordt dat gedaan allemaal. Hè? Dat heeft meer effect, of zeker zoveel effect, als het reguliere geneesmiddel. Ja. Omdat die menselijke geest aanzet tot stoffen vrijmaken voor pijndemping, voor euforie, noem maar op.
Ik denk, we kunnen daar even op ingaan, maar hier wordt eigenlijk een uitleg gegeven van hoe werkt placebo. Dus als je iemand iets geeft, een suikerpilletje of waar niets in zit, dan gaat de mens die denkt, ik heb een medicament gekregen, dat gaat een aantal reacties geven in het lichaam die inderdaad, en dat is ook aangetoond, dat er zelfs bepaalde stoffen worden vrijgemaakt, zoals endorfines of endocannabinoïden. Dat zijn dus stoffen die we vrijmaken, die gelijkaardige effecten hebben als bijvoorbeeld morfine, en die kunnen dan de pijn ook gaan stillen. Het is zelfs zo ver onderzocht dat als je een placebo, dus placebo wordt meestal gegeven alsof dat je een echt medicament krijgt. Maar het is zelfs ook al aangetoond dat als je een placebo geeft en je zegt aan de mensen, er zit geen actieve stof in, dat het ook nog werkt. Weliswaar niet zo sterk meer, maar dat het ook nog werkt gewoon door het feit dat men inneemt en misschien toch denkt, ja, het zou misschien toch wel iets kunnen doen. Nu, wat ook aangetoond is, een pilletje werkt als placebo, een spuit werkt nog sterker, een operatie nog sterker. Dus als je geopereerd wordt, ook is het een zinloze operatie, dan gaat dat dikwijls heel felle effecten hebben. Ja. Zo zijn heel veel mensen aan hun knieën en hun rug geopereerd, die dan wel een jaartje beter waren, maar achteraf soms meer ellende hadden, maar daar gaan we nu niet verder op ingaan.
Voilà.
Er waren nog vragen.
Ja,
de laatste vraag over homeopathie.
Ja. Wel, ik begrijp dat dokters vaak toch ingaan op het placebo-effect. Maar apothekers, daar vind ik het vaak nog frappanter van. Hè. Dat zijn chemici die dat in principe begrijpen dat er echt geen moleculen meer aanwezig is van de werkzame stof. En toch zie ik bij elke apotheker waar ik ga, dat zij dat één aanbieden, zoals oxylocoxin bijvoorbeeld, maar dat zij dat ook maken. Dus dat zij vaak ook huisproducten hebben met een homeopathische werking. Ik vraag mij af, mag een apotheker zich daartegen verzetten? Hebben die daar een keuze in? En waarom bieden zij dat allemaal aan als wetenschappers? Goeie vraag.
Ja,
een interessante
vraag. Kijk, het punt is dat één, u zegt ja, ik zie het overal, maar ik heb, op een moment ben ik undercover geweest bij 20-tal apotheken. Ik beschrijf het ook volledig in mijn boek. En ik had een beetje, gelukkig op dat moment, een beetje een verkoudheid. En ik kom bij die apothekers binnen. Eén voor één heb ik die gedaan. Hè. Kom ik binnen en ik zeg, ja, een beetje verkoudheid. En dan, ze beginnen over sinutap en dat. En dan had ik zo dit bij. Maar trouwens, er straks hadden we het over geneeskunde. Je mag niet opstaan dat het tegen griep werkt. Maar griepachtige toestanden. En dan had ik hier zo'n stukje van dat flapje mee. En ik zeg zo, ja, maar ik heb dit van vrienden gekregen. Op het moment dat ik dat laat zien, dan verandert die sfeer onmiddellijk in die apotheek. En dan krijg je zo, oei, is het een believer of het is geen believer? Ik zeg, ja je moet daar in geloven. En dat vond ik wel frappant aan apotheek, want u zegt, ze maken het zelf. En dit, wat heel frappant leek, dus dit is toch, ja, iedereen kent dat. Hè. Dat is het middel nummer 1 homeopathisch dat we kennen. Wel, dat is gemaakt op basis van de hart en de lever van een muscus eend. Die dan in glucose is opgelost en dan 200 maal, 100 maal verdund. Maar dat is zoveel verdund als één molecule in heel het heelal. En ik vraag aan die mensen, ja, en wat zit daarin? Wel, van die, echt waar. Dus dat is gemaakt van het hart en de lever van de muscus eend. Er was één apotheker en die wist ongeveer dat het iets met een eend te maken had. Geen enkel van die apothekers konden zeggen, ik als niet-arts heb het allemaal gelezen, ik heb gemaild met het vak, voor het laatste nieuws, denk ik, zijn ook twee journalisten undercover gegaan. En zoals het moet in de homeopathie, moeten al die producten een Latijnse naam krijgen. En ze zeggen daar niet, dit is de muscusseen, maar Annas Barberia. Wat eigenlijk een verbastering is van de barbarie-eend, waar dat ze eendlever van maken. En een van die apothekers die dames undercover had bezocht, dat zei, oh, dat is ananas dat erin zit. Maar dan denk ik, dat zijn zoals je zegt, wetenschappers, apothekers. Ik kon daar meer over zeggen dan die apothekers. Dus de vraag is, waarom doen zij dat? Ik vraag me soms echt af, doen ze het wel effectief? Zij weten, zoals u het zegt, er zit niks in. Niemand gaat dat ooit kunnen controleren. Ik weet het niet.
In elk geval, als ze een onverdunde kritische bespreking over homeopathie willen, moeten ze dit boek eens lezen. 200 jaar homeopathie. Philip van Beuren.
Dank je wel.
Als er artsen in de zaal zijn, in het naar buiten gaan ligt er nog een papier dat je kan tekenen voor de accreditering. Dat is een mededeling misschien nog voor de artsen die vanavond gekomen zijn.
Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Richard Dawkins. Het is niet de eerste keer dat ik Dawkins citeer. Dawkins is een evolutiebioloog van wereldfaam. Hij schreef verschillende boeken die echt iedereen zou moeten gelezen hebben. Naar aanleiding van de aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001 schreef hij het boek God als misvatting. Maar daarnaast heeft hij nog prachtige boeken geschreven, waaronder Het grootste spektakel ter wereld, over de indrukwekkende creaties die het gevolg zijn van de evolutie, en De zelfzuchtige genen, waarin hij een vernieuwde visie geeft op wat evolutie drijft, namelijk niet de overleving van de soorten, maar de overleving van de genen. In het laatste hoofdstuk introduceert hij ook de meme, een soort genen voor taal. Dat is nu een zeer populaire term op sociale media, maar oorspronkelijk komt het vandaar. Volgens dit inzicht van de zelfzucht van de genen is sociaal gedrag en altruïsme bij soorten ook beter uit te leggen. In zijn boek De blinde horlogemaker legt hij uit hoe het mogelijk is dat een blind proces zonder doel, dat evolutie heet, kan zorgen voor zo'n complexe organismen. Maar ik moet stoppen, want hij heeft nog een hoop interessante boeken geschreven. Het citaat komt uit het boek Een regenboog ontrafelen, wetenschap, bedrog en goesting naar verwondering, waarin hij ingaat op het verschil tussen wetenschap en verzonnen verhalen. Ik vind dit een zeer krachtig citaat en heb altijd gezegd dat ze dit moeten voorlezen op mijn begrafenis, samen met het bleekblauw stipje van Carl Sagan. Dawkins zei, we zullen doodgaan, en dat maakt ons de gelukkigen. De meeste mensen zullen nooit sterven omdat ze nooit geboren zullen worden. De mogelijke mensen die hier in mijn plaats hadden kunnen zijn, maar die in feite nooit het daglicht zullen zien, zijn talrijker dan de zandkorrels van Arabië. Die ongeboren geesten omvatten ongetwijfeld grotere dichters dan Keats of Pablo Neruda, en wetenschappers groter dan Newton. We weten dit omdat de set van daadwerkelijke mensen zo enorm overtreft. Tegen deze verbijsterende kansen in zijn het jij en ik in onze gewoonheid die hier zijn. Wij bevoorrechte weinigen die de loterij van de geboorte tegen alle verwachtingen in hebben gewonnen. Hoe durven we te zeuren over onze onvermijdelijke terugkeer naar die eerdere staat waaruit de overgrote meerderheid nooit is ontwaakt? Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.